Gemeente aan de beurt van behandeling is voor deze middag vraag en antwoord 124 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 124. Daar wordt gevraagd, welke is de derde bede? Uw wil geschieden, gelijk in den hemel, als ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Gemeente, uw naam worden geheiligd, uw naam moet geheiligd worden. Laat uw naam toch geheiligd worden, Heere. Uw koninkrijk komen, uw koninkrijk moet komen. Doe het toch komen, Heere, dat koninkrijk van u. En zo is het ook bij de derde bede. Uw wil geschieden, uw wil moet geschieden. Zorg er toch voor, Heere, dat uw wil ook daadwerkelijk geschieden zal. Dat hebben wij als eerste in ons bidden dringend te smeken aan de troon van Gods genade. En zo krijgen wij van onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus, gebedsonderwijs. En dat hebben we wel nodig ook, want ik heb al eerder gezegd, wij denken dat bidden dingen vragen voor jezelf is. Ik wil graag dit hebben en ik wil graag dat hebben. Ik heb dit nodig en dat nodig. Maar we moeten eerst de dingen vragen die voor de zaak van de Heere zo nodig zijn. Bidden moet van jezelf afbidden naar God toe zijn. Dat in elk geval in de eerste plaats. Want het gaat om zijn naam, zijn koninkrijk en zijn wil. Dat zijn de allerbelangrijkste zaken, de zaken die er het meest toe doen. En dan moeten we ons lijstje, ons gebedslijstje, van wat wij allemaal aan de Heere willen vragen, moeten we er maar eens kritisch op nazien. Of dat wel klopt met wat de Heere Jezus ons in het Onze Vader leert. Of wij niet te ik gericht zijn. En te weinig denken aan hem, zijn zaak, zijn naam, zijn eer, zijn koninkrijk, zijn wil. Die moet geschieden. Nu zou je kunnen denken bij jezelf, uw wil geschieden, is dat eigenlijk niet een beetje een raar gebed? Want Gods wil geschiedt toch altijd? Wat hij wil, dat doet hij ook. En wie heeft zijn wil ooit wederstaan, zegt de Bijbel. Daar hoeven wij toch niet om te bidden. De Heere geeft ook geen verantwoording van zijn daden. Hij wil, hij doet. Of wij daar nu om bidden of niet, dat gaat toch altijd. Gemeente, dat is natuurlijk volkomen waar. Maar dan moeten we toch even opletten en duidelijkheid scheppen waar het in die bede uw wil geschieden, uw wil moet geschieden, waar het in die bede over gaat. Het gaat er niet over dat zijn wil door God gedaan moet worden. Dat gebeurt zeker, dat is vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, dat dat gebeurt. Hè? Dat God zijn eigen wil doet, dat spreekt voor zich, dat is waar. Nee, het gaat erom dat zijn wil door ons gedaan zou worden. En dus even voor de duidelijkheid, gaat er in het Onze Vader in deze bede niet om dat God zijn wil zou doen. Nee, het gaat erom dat wij zijn wil moeten leren doen. Dat blijkt uit het antwoord van de Heidelberger ook heel uitdrukkelijk, dat dat de bedoeling is. En dat is ook juist, vanzelfsprekend is dat juist. Wij moeten zijn wil leren doen, wij en alle mensen. Maar laten we eerst eens even nader kijken wat er nou precies met Gods wil bedoeld is. Want dat kunnen namelijk twee dingen zijn. Dat kan zijn in de eerste plaats datgene wat God met ons voor heeft. Wat God in ons leven ons toeschikt, hè, dat is zijn heilige wil. Dat geloven we toch immers. Dat niets bij geval geschiedt. Maar dat alle dingen van zijn hand ons toekomen. En dat het dan ook zijn wil is dat het ons overkomt, ook al begrijpen wij het vaak niet. Maar dat is dan toch Gods wil en welbehagen. Hij doet alles naar zijn raad, alles naar zijn welbehagen, alles naar zijn heilige wil. En wij moeten ons daaraan onderwerpen. Wij moeten leren ons daarin te schikken. Om te volgen zonder vragen. Want Gods wil moet immers altijd gebeuren. En daar hebben wij het vaak moeilijk mee. Hè? Daar hebben we het vaak moeilijk mee om dat te aanvaarden. Wij stribbelen nogal eens een keertje tegen, niet waar? En dan zou dus de betekenis van deze bede die zou zijn dat we aan God vragen, leer ons toch uw wil van wat u ons toeschikt en toezendt in dit leven, leer ons dat toch geduldig te dragen. Leer ons toch daarin te bukken en te buigen. Leer ons toch de wil van u niet tegen te stribbelen, maar daar ons aan te onderwerpen. Laat ons niet opstandig zijn, er niet onderweg lopen, er niet tegen rebelleren, maar geef dat wij die geduldig en gelaten zullen dragen en verdragen, omdat het immers uw heilige wil is. Gemeente, zo zou je inderdaad deze bede kunnen opvatten. En ik moet ook zeggen dat er heel veel in is, in die opvatting, die op zichzelf schriftuurlijk is, bijbels is. Wij moeten stil leren rusten in zijn beleid. Ik gebruik liever niet het woord berusten. Want berusten kan een heiden ook. Toen de Griek Socrates de gifbeker moest drinken, maakte hij er een feestje van. Hij riep zijn vrienden erbij en hij dronk de gifbeker in volledige berusting en overgave. En als mensen een euthanasieverzoek doen, hè, om het maar eens in onze tijd te trekken, ja, dan gaan ze vaak ook berustend. Mijn leven is nou eenmaal voorbij. Ik heb het nou eenmaal gehad. We maken er maar een eind aan. Ja, zo gaan ze vaak ook het einde van hun leven tegemoet. Ze kunnen er goed in berusten. Maar dat is toch wat anders dan rusten in God. Dat is toch wat anders dan het uit zijn hand aanvaarden. Daarom heb ik eigenlijk een beetje een aversie tegen dat woord berusten. Ik kom dat eerlijk gezegd in de Heilige Schrift ook niet echt zo tegen dat woord de rusten. Rusten in, mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Ja, dat is beter, dat is zonder twijfel beter dan dat lijdelijke, ja, berusten in het onvermijdelijke. Want wat kan de heiden? Wat kan de goddeloze? Dat kan de ongelovige vaak veel beter dan de gelovige, hè, erin berusten, omdat het nou eenmaal onvermijdelijk is. Maar het overgeven aan God, dat is een heel andere zaak. Nou, dat berusten, ik zei het al, dat berusten in, rusten in noem ik het liever. Dat moet je leren, dat is allemaal waar hoor, dat is echt waar, dat moet een mens leren en dat is ook genade. Dat is ook een gave van God. Dat als je veel meemaakt, je kunt veel meemaken, denk maar eens aan wat er in de afgelopen week gebeurd is, daar rust je niet zomaar in, hè. Dat kost strijd. Dat kost worsteling in veel gevallen. En zo zijn er tal van dingen die een mens kunnen treffen en raken. Ook Gods kind kan treffen en raken. Waarin hij het met God moet zien eens te worden. En dat is genade. Als je het eens mag worden met zijn weg. Zijn wil die hij met jou gaat. En als je tegen de Heere mag zeggen. Heere, wat gij doet. Dat is goed. Voelt u dat? Dat is midden uit het leven gegrepen, zou ik bijna zeggen. En ik denk dat er heel wat mensen in de kerk zijn die dat ook wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. Omdat ze er ook zelf wel eens iets van hebben ervaren. Hoe moeilijk het kan zijn om het zo in Gods hand neer te leggen. En tegen de Heere te zeggen, Heere, Heere, wat gij hebt gedaan, dat is majesteit, majesteit. Al wat gij doet. Gemeente, maar hoe bijbels dat ook is, hè, om het zo op te vatten. Hoe bijbels dat ook zo is en hoe voor de hand liggend dat het ook zo is. Als ik de meeste kerkgangers vraag, wat betekent die bede? Uw wil geschieden. Dan krijg je vaak ten antwoord, nou, dat we dus ons aan de gang die de Heere met ons maakt. Dat we ons daarin zullen schikken. En daar ons aan zullen onderwerpen. Dat krijg je eigenlijk bijna altijd ten antwoord. Is dat dan fout? Nee, het is niet onbijbels. Maar het is niet de bedoeling van de derde B. Echt niet. Nee, echt niet. Kijk u maar in de catechismus. De catechismus die heeft het niet over een rusten in Gods beleid. Die heeft het niet over de wil van de gang die hij met ons gaat. Nee, de catechismus betrekt het terecht op de wil van zijn gebod. Zijn wil, dat is wat hij ons opdraagt. Dus niet wat hij ons toeschikt. Ook al is dat op zichzelf wel waar en ook wel bijbels, het is niet de bedoeling van deze derde bede. Het gaat hier, zegt de catechismus, om wat hij ons beveelt. Waarvan hij zegt, doe dat. Leef zo. Zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten, daar gaat het hier om die de Heere ons heeft gegeven. Die wil moet door ons worden gedaan. Dus het gaat niet zozeer om de berusting in de weg die God met ons gaat, maar om het doen van zijn heilige wil. En die wil die heeft de Heere God in zijn woord ons bekendgemaakt. Die wil dat is dat we dus naar zijn inzettingen zullen handelen en zullen wandelen. We denken dan natuurlijk in de eerste plaats aan wat de Heer Jezus bad in Gethsemane. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En toen ging het ook over de opdracht, de bijzondere opdracht, die unieke opdracht, die hij van zijn vader had ontvangen. De Vader had hem gezonden om hier te lijden en te sterven. Het was Gods wil dat hij dat doen zou. Voor onze zonden, om die te dragen. De toren van God te verzoenen. Het was Gods wil dat hij dat zou doen. De Bijbel zegt dat hij worstelende in Gethsemane. Gehoorzaamheid. Daar heb je het, hè? Gehoorzaamheid, daar gaat het om. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Want hij zei, laat het aan mij voorbij gaan. In diepe nood en worsteling, laat het aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En mijn Vader, indien het aan mij niet kan voorbij gaan, uw wil geschieden. Dat waren zijn woorden in de hof van Gethsemane. Jezus heeft deze bede met zijn sterven, met zijn dood zelf bevestigd. Door deze woorden over te nemen en zelf te bidden in de hof van Gethsemane, heeft hij zelf bevestigd wat de betekenis van deze bede is. Hij heeft zelf immers gedaan datgene wat hij bad. Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood, ja, de dood des kruises. Nu was wat de Heer Jezus opgedragen kreeg, wel een zeer bijzondere opdracht en een bijzonder bevel om dat te doen. Wij hoeven hem dat niet na te doen. Gelukkig niet. Het zou ook niet kunnen. Wij hebben eenvoudig de wil van God te doen die hij ons bekend gemaakt heeft in zijn heilig woord en in de wet. Zonder tegenspreken hebben wij daaraan gehoorzaam te zijn, wat hij van ons vraagt. En dan komt het aan op zelfverloochening. Want wij van nature, maar ook na ontvangen genade, hebben we die boze aard nog in ons. Wij willen altijd wat anders. Wij willen het doen zoals wij het willen doen. En we willen het vaak niet doen zoals de Heer het hebben wil. En dan zetten we toch maar door, hè? Dan zetten we toch maar door en we willen doen het dan toch. Hè? We doen dan toch onze eigen zin en onze eigen mening. En we geven de Heere God eigenlijk het nakijken. We doen gewoon onze eigen zin. Dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Wij moeten onze eigen wil leren verzaken. Leren verloochenen. Nee, nee, leren zeggen tegen onze eigen wil. Daar moeten wij nee, nee tegen leren zeggen. Dat niet zijn wil geschieden. Die moet geschieden. Dat moeten we leren, onze eigen wil, zegt de catechismus, te verzaken. Dat moeten we leren als we hem nog niet kennen. Dan moet je dat gaan leren. Maar dat moet je ook nog leren als je hem al lang kent. En als je al jaren met de Here mag leven. Ik denk aan David. Toen hij het volk wilde gaan tellen, de Here wou dat niet. De Heere wou dat niet, dat wist David ook wel dat de Heere dat niet wilde. En Joab, zijn krijgsoverste, die waarschuwde hem nog. Die zei nog tegen hem, David, doe dat nou niet, hè. Doe dat nou niet, want de Heere kan je nog veel meer volk geven dan dat je al hebt. Maar doe dit nou niet, hè. Op dat geval zat Joab echt op de rechte lijn. Maar David zet er gewoon door, hè. Zijn wil moest gebeuren. Hè, Joab werd het zwijgen opgelegd en het moest gebeuren en hij moest het nog gaan uitvoeren, ook die Joab. Want David had het in de zin om dat te doen. En dat een kind van God, hè. Een kind van God. Hij drukte gewoon zijn eigen wil door. En hij verloochende en hij verzaakte die niet. Nou, dat geval staat echt niet op zichzelf. Dat is echt niet uniek. Dat komt echt veel meer voor. Hè? Ook in ons leven komt dat voor. Hè? Dat wij als we wat voor hebben, wat in de zin hebben, niet direct van zin zijn. Niet direct lust hebben om dat eigen ik te bestraffen. En te zeggen van nee, niet datgene wat jij wil. Want God zegt het anders in zijn woord. We gaan er nog alles een keer dwars tegenin. Van nature doen we dat allemaal, maar ook na ontvangen genade is die boze aard nog zodanig in ons werkzaam, dat we toch de verleiding om onze eigen wil te doen, om die door te drukken, dat we die verleiding niet kunnen weerstaan. En dan zondigen we tegen de Allerhoogste God, zelfs willens en wetens, zoals David dat deed. Dat is ons toch ook niet helemaal onbekend. En gemeente, vandaar die bede. Geef. Geef. Valt u dat nou niet op, dat ook dit weer begint met geef. Dat was bij de eerste bede zo. Geef. Geef dat wij u recht kennen. En dat is nu bij die derde bede opnieuw. Geef. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Er moet om gebeden worden, om gehoorzaamheid te leren. Ook als onze eigen boze natuur tegen ons zegt, doen, gewoon doen, doordrukken. Ja, dan hebben we het zo nodig dat de Heere ons tegenkomt. En dat de Heere geeft dat wij leren zullen. Ja, dat moet je leren hoor. Dat moet je leren op de leerschool van de Heilige Geest. Op de leerschool van de genade. Daar moet je leren om tegen jouw eigen wil nee te zeggen. Dat is verloochenen. Dat is verloochenen. Jezelf te verloochenen. En dan zeg je nee tegen jezelf en nee tegen je eigen ik. Dan verzaak je je eigen wil. Want we willen nog wel eens een keer een uitvlucht zoeken. We willen er nog wel eens een keer een kromme redenering op nahouden om recht te breien wat eigenlijk helemaal toch niet kan. Ja, daar zijn we meesters in. Maar dat is niet je eigen wil verzaken. Om het goed te praten. En om jezelf te rechtvaardigen. En om net te doen alsof het toch wel de wil des Heren kan zijn. Nee, dat is dus niet. Als je weet dat het de wil des Heren niet is, dan moet je daar ook eerlijk in worden. Eerlijk moet je worden gemaakt om te erkennen, nee, de Heren wil dit niet. De Heren wil dit niet, die kan dit niet goed vinden. Dat zegt hij te duidelijk in zijn eigen woord. Er is geen enkele mogelijkheid om dit goed te praten of te rechtvaardigen. Ik moet mijn eigen wil inleveren. Inleveren. En dat doen wij niet graag. Laten we wel wezen. Iets inleveren vinden wij niet prettig. En ook onze eigen wil inleveren, dan moet je tegen jezelf ingaan. Dan moet je strijden tegen je eigen natuur en tegen je eigen vlees. En dat doet pijn. Maar het moet ook pijn doen. Het moet ook pijn doen. Als het geen pijn doet, dan is er geen strijd. Als het pijn doet, dan is dat een teken van de geestelijke strijd die je van binnen te voeren hebt. Dan strijd je tegen de boze lusten die nog in je zijn. Die verkeerde wil die opspeelt in jouw binnenste. Je zou het door willen drammen. Maar geef, Heren. Geef, dat moeten we leren bidden. Altijd weer leren bidden. Geef, Heren. Dat ik dat niet zal doen. Uw wil moet geschieden. Door mij. Wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? Wie bad dat? Wie weet het? Wie bad dat? Wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? Dat was Saulus van Tarse. Op de weg naar Damascus. Toen de Heere God hem had neergeworpen tegen de aarde. Hem had gearresteerd. Wie zijt gij, Heer? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Wat wilt gij dat ik doe? Zo. Dat moeten we leren te zeggen. Dat was met Paulus het eerste wat hij leerde te zeggen. Hij was eigenlijk meteen al een beetje in het stuk van de dankbaarheid. Jazeker, hij was al een beetje in het stuk van de dankbaarheid, ook al was hij nog maar net aan zijn zonden ontdekt. Wat wilt gij dat ik doen zal? Geef, Heer, geef dat ik uw wil zal doen. En dat ik dat zal doen, uw bevelen doen met lust, met lust. En dat zongen we er straks uit de berijming van het gebed des Heren, van de gebeden van het gebed des Heren. Nou, uw geboden doen, uw bevelen doen met lust om te doen datgene wat u van ons vraagt. Geef dat. Want van onszelf, Heren, komt dat er niet van. Wij moeten alles van God ontvangen. En dan predik ik geen leidelijkheid. We hebben te doen datgene wat God van ons vraagt. Maar geef, Heren, en we zullen het doen. We zullen het doen. Hè. We moeten ook voortdurend de troon van de genade bestormen. Kijk maar in Psalm 119. Leer mij uw inzettingen. En die dichter had alle inzettingen van God. Oh, zo lief. Ze waren hem zoeter dan honing en honingzeem. En toch hoor je hem voortdurend bidden. Leer mij toch uw welbehagen te doen. Leer mij uw inzettingen te betrachten. En wilt u toch mijn hart verwijden, dan zal ik het pad van uw geboden lopen. Hè? Die afhankelijkheid, dat is geen leidelijkheid, dat voelt u toch wel. Dat is helemaal geen leidelijkheid van, ja, we moeten het maar afwachten of de Heer het ons geeft. Nee, dat is een bedelen aan zijn genadetroon, wetende dat hij het geven kan en wil. En dat ik het zo nodig heb. Want zelf de wil van God doen, dat kan ik van mijzelf niet. Zonder hem, zonder mij, kunt gij niets doen. Ik moet altijd weer aanhangen aan die trouwe zaligmaker Jezus Christus. Ja, dan zal het kunnen. Dan zal het kunnen de wil van God doen en dat van harte. Geef. Geef, Heer. Dat wij, en dan komt er iets heel moois eigenlijk. Niet dat het andere niet mooi was, want dat vind ik ook heel mooi. Maar dat erbij staat wij en alle mensen. Wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen maar goed is, uw wil is alleen maar goed, niet die van ons. Uw wil is goed, wijs en heilig, zonder enig tegenspreken, dus zonder murmureren, gehoorzaam. Zijn wij en alle mensen. Ja, zult u misschien zeggen, ja, voor alle mensen bidden, maar alle mensen zullen toch niet Gods wil doen? Dat zal toch niet zo zijn? Dat leert toch Gods woord? Inderdaad, gemeente, dat leert Gods woord. Gods woord laat ons duidelijk zien dat niet alle mensen zijn wil hebben gedaan en doen en zullen doen. Dat is duidelijk waar. Absoluut. Maar dat is geen reden om het niet te wensen. Je wenst het God bidden toe dat hij door iedereen gehoorzaamd zou worden. Ik herinner mij nog toen ik, nou dat is al wel zo'n 30, 35 jaar geleden, als beginnend predikant moest je naar het seminarie. In je eerste gemeente moest je naar het seminarie van de Nederlandse Vormde Kerk. Dat was in Doorn, Heidepark. En daar werd een preek besproken van een vrijzinnig dominee. Daar had je alle richtingen die in de Vormde Kerk waren, kwamen op dat seminarie samen. Zeg maar van vrijzinnig tot aan het gekrookte riet. En er werd een preek van een vrijzinnige dominee besproken. En ja, in die preek ging er eigenlijk vanuit dat alle mensen wel goed was. Alle mensen wel goed. Hoeft trouwens niet eens vrijzinnig voor te zijn, want dat vind je zelf in brede lagen in kerkelijk Nederland, kom je dat tegen. Dat zo gepredikt wordt dat het toch met alle mensen wel goed komt. En ja, daar kwam discussie over, dat snapt u. Niet alleen maar van mijn kant, maar ook nog wel van anderen, gelukkig. Van ja, dat leert Gods woord ons toch niet. En toen zei die predikator, die die preek had ingeleverd, die zei, ja, maar zou je het dan erg vinden? Zou je het dan erg vinden als alle mensen zalig worden? Maar dat was het punt niet. Het punt is dat Gods woord het ons al zo niet leert. Maar natuurlijk zou ik het niet erg vinden. Wie zou je nou de zaligheid misgunnen? Wie zou je nou misgunnen dat hij Gods wil zou leren doen? Dat zou je toch iedereen wel gunnen. Als je daar zelf biddend om smeken mag, leer mij uw welbehagen te doen. Ja, dan gun je dat toch alle mensen. Ook die mens waar je het misschien nu helemaal niet van verwacht dat hij het ooit zal leren. Want hij leeft als een beest. Vind jij tenminste. Ja, wat denkt u nou eens aan vanmorgen Manasse? Heb ik even genoemd in de preek, koning Manasse. Wie had van hem verwacht dat hij tot bekering zou komen in de gevangenis? Wie had dat verwacht? Wie had dat verwacht, de grootste der zondaren? Wie had dat nou verwacht? Het gebeurde wel. Dus je weet maar nooit wat er nog van iemand worden zal, hè? Je moet maar niet te snel het oordeel over iemand vellen, het vonnis over iemand strijken, dat doen wij nog wel eens graag. Ha, dat is helemaal niks en dat wordt nooit niks ook. Poep, 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 poep. Ja. Blaas maar niet zo hoog van de toren. Als je zelf een zondaar geworden bent voor God, dan blaas je niet meer zo hoog van de toren. Echt waar niet. Echt waar niet. Dan word je daar heel voorzichtig mee. Want wie ben jij? Hè? Wie ben jij? Dat je erbij mocht horen. En dat je nu leren mag zijn wil te doen. Geef dat ik uw wil zal doen en mijn eigen wil verzaken zal. Nou, zou je het dan niet iedereen gunnen? Als je weet hoe kostbaar dat leven met de Heere is. En hoe waardevol het is om zijn wil te mogen leren doen en ook te volbrengen. Zou je dan niet iedereen gunnen dat hij dat leren zou? Nou, gemeente, ik geloof zeker dat waar genade is, dat je dan zo gunnend wordt, dat je het je grootste vijand nog gunt. Dus ga nou maar niet snel al het vonnis over iemand vellen. Wie weet wat de Heere nog met hem voor heeft. En misschien wilde u daar nog wel voor gebruiken om hem terecht te brengen. Dat kan ook nog eens. Maar schrijf maar niet te snel af. Wie had gedacht dat de moordenaar aan het kruis binnen zou gaan in het koninkrijk der hemel? Wie had dat verwacht? Wie had het verwacht? Als je dat een uur van tevoren aan mensen gevraagd zou hebben, zal die man zalig worden? Nou, dan zou je nooit gedacht hebben dat je een bevestigend antwoord van wie dan ook zou krijgen. Dan zou iedereen zeggen, nou die gaat rechtstreeks naar de hel. Want dat is een misdadiger. Die hangt niet voor niks zo dadelijk aan het kruis. Maar hij ging wel de hemel in. Hij ging wel de hemel in. Geef dat wij. En gunnend. Zo prachtig in onze katechismus. Geef dat wij en alle mensen. Want heren, wat zou dat toch voor u, mijn lieve God in de hemel. Wat zou dat toch voor u geweldig zijn. Of alle mensen dat deden. Als u geen verdriet meer werd aangedaan door onwil en ongehoorzaamheid, dan zou je toch alleen de Heere wel gunnen. Alleen de Heere al gunnen dat er niemand nog tegen hem zondigen zou. Maar dat allen zouden leren hun eigen wil te verzaken. En zijn wil die alleen maar heilig en goed is in alles gehoorzaam zijn zonder enig tegenspreken. Dus bid het maar gerust hoor. Wij weten inderdaad uit Gods woord dat niet alle mensen zalig zullen worden. En niet alle mensen zijn wil zullen leren doen. Helaas niet. Dat is gewoon naar de schrift. Maar we mogen het wel voor alle mensen vragen. Niet wetende wat er nog van al die mensen, waar wij het niet van verwachten, wat er nog van ze worden kan. He, dat weet God immers alleen. Maar hij is nog bij machte om ze terecht te brengen. En hij wil misschien, dat zei ik al, hij wil misschien u en jou daar nog wel voor gebruiken ook. Om die ander tot inkeer te brengen. Heb je daar wel eens aan gedacht? Voordat je het volle strijd, dat je die mensen nog zou kunnen waarschuwen, het terecht zou kunnen brengen, dat u het middel daarvoor kunt zijn. Ja. Nou, en dan, ja, dan gaat de catechismus verder. Die gaat namelijk nog meer uitleggen op dat al zo staat er een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel. Dus daar komt die gehoorzaamheid in uit. Die gehoorzaamheid aan Gods wil. In hoe je je beroep en je ambt uitvoert. Een ambt bedien je. Zo noemen wij dat ook. Hè? Ambt bedien je en een beroep voer je uit. Je zegt niet dat je een beroep bedient. Je zegt ook niet dat je een ambt uitvoert. Een ambt bedien je. Een burgemeester bedient zijn ambt. Een dominee en een ouderling en een diaken bedienen hun ambt. Maar een beroep, dat voer je uit. Dat is nou eenmaal het gewone spraakgebruik en dat hanteert hier de catechismus ook. Maar wat hebben nou die engelen in de hemel ermee te maken? Wat hebben die er nou mee te maken, zult u zeggen? Waarom voert de catechismus die nou op? Gelijk de engelen in de hemel doen. Wat heeft dat er nou mee te maken? Zo misschien, zult u zeggen, op het eerste gezicht helemaal niks. En toch wel. Dat is echt niet uit de lucht gegrepen. Want kijk eens wat er staat. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Gelijk in de hemel, alzo ook hier beneden. Dus het gaat inderdaad er wel over hoe dat in de hemel toegaat. En hoe gaat dat in de hemel toe? Een gemeente een en al gehoorzaamheid. Als de Heere tot een engel zegt, ga, dan gaat hij. Zegt de Heere, kom, dan komt hij. Zegt de Heere, doe dat, dan doet hij het. Complete gehoorzaamheid. Nooit geen gemurmureer. In de hemel zijn geen stakingen en werkonderbrekingen zoals hier op deze aarde gebeurt. Die zijn er in de hemel echt niet. Echt niet. Geen één. Nooit een keer. En alle zaligen die boven zijn voor de troon, zij die reeds tot de triomferende kerk behoren, dacht u dat die onwillig zijn om te doen datgene wat ze moeten doen, namelijk God eeuwig loven en prijzen? Nee, nee hoor, nee, dat staken ze nooit en te nimmer. Onophoudelijk klinkt daar het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen uit hun mond. Onophoudelijk en zeer gewillig, ze worden nooit moede om dat te doen, om de Heeren het halleluja daarboven toe te roepen. Dat doen ze altijd en immer. God heeft het nog nooit meegemaakt dat in de hemel der hemelen een van zijn dienstknechten zijn dienst geweigerd zou hebben. En zijn eigen wil boven die van de zijne zou hebben gesteld. Dat is nog nooit en te nemen, dat is nog nooit. En nou staat er, uw wil geschieden, door ons en door alle mensen moet dat gebeuren, want dat is uw eis. Dat wilt u graag, dat wilt u hebben, dat zegt u ons. Geef dat, Heere, dat dat zo gebeuren zal, dat wij die wil ook leren doen, wij en alle mensen. Opdat wij ons ambt en beroep zo bedienen, zo gewillig en zo getrouw, zoals de engelen in de hemel dat immers al doen. Hè? Gelijk het in de hemel is al zo, moet het ook worden op de aarde. De aarde moet op de hemel gaan lijken. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat de aarde op de hemel zal gaan gelijken. Want in de hemel is dat zonder mankeren het geval. Daar is het volkomen. Volkomen dat het zo gaat. Maar op de aarde is het helaas nog zo anders. Zo geheel anders. Hier wordt de wil van God nog zo vaak weerstaan. Door ons en door alle mensen wordt die weerstaan. En dat moet weg. Dat moet weggeef, Heer. Geef. Geef dat om te beginnen wij. Wij. Dat zijn de wij die in het Onze Vader gezamenlijk tot God bidden. Dat zijn Gods kinderen, Gods gelovigen. Die bidden wij, Onze Vader, die in de hemelen zijn. Geef dat wij en alle mensen. Daar bidden de gelovigen. Daar bidden de gelovigen ook voor zichzelf. Dat wij ons ambt en onze dienst, onze plicht, onze arbeid zo verrichten, zo getrouw en zo gewillig als de engelen in de hemel dat doen. We lazen daar straks Psalm 148, de psalm die we ook hebben gezongen. En in Psalm 148 vind je dat ook terug. Die begint in de hemel met de engelen, dat ze daar God loven en loven moeten. En dat doen ze ook, zeer gewillig. En dan gaat hij trapsgewijze naar beneden. Dan gaat het eerst over de hemelen en over de wolken en over, ja, en dan gaat het over de andere schepselen die op de wereld zijn. De dieren en de vogels en de vissen. En dan komt hij uiteindelijk bij de mens. Dan komt hij uiteindelijk bij de mens. Zoals het boven is. Zoals alle schepselen ook doen. Zo moet het bij die onwillige mens ook gaan worden. Want een merel in de tuin die zingt de glorie Gods uit dat het een lieve lust is. En de bloemen in de tuin die staan ook te trompetten en trompetners is dat te trompetten tot God. Die roept Gods glorie uit, maar een mens doet het niet meer. Een mens heeft het verleerd. Wij alleen hebben dat verleerd. En we moeten het ook weer gaan leren zoals het in de hemel is. Bij de engelen. Daar begint Psalm 148 bij. En dan neerdalend via al die andere schepselen. Komt hij uit bij de mens. Jongelingen en ook maagden. Dat ze de naam des Heren nou eindelijk ook eens een keer gaan loven. Want je mag in dat koor toch immers niet ontbreken. Je mag daarin niet ontbreken. Je moet het ook leren, o mens. Gelijk het in den hemel is, alzo ook op de aarde. En ook in Psalm 103 staat, hè, dat de engelen vaardig zijn om zijn wil te doen. En dat ze dat aan alle tijden volbrengen, ons tot een voorbeeld. Geef, Heer, dat wij in ons dagelijks beroep, ons goddelijke beroep, want ieder beroep dat je met God en met ere kunt doen, er zijn natuurlijk beroepen die je niet met God en met ere kunt doen. Dat zal ieder wel weten. Die beroepen moet je dan ook niet kiezen. Dat kun je niet. Dat kun je niet in leven. Moet je niet doen. Maar ieder beroep dat je met God en met ere kunt uitoefenen is een goddelijk beroep. Daar hoef je geen dominee voor te zijn. Of godsdienstonderwijzer. Als God je daartoe roept, is dat prima, maar dat hoeft niet iedereen te wezen. U mag ook gewoon boer zijn of visserman wezen. Of net wat op kantoor zitten of in de fabriek werken. Of voor de klas staan of huisvrouw wezen. Een zeer eerbaar beroep is dat. Een huisvrouw die moet vaak op een formulier invullen beroep en dan, ja dan is het geen. Maar dat is natuurlijk onzin, hè. Vul alsjeblieft gewoon in huisvrouw. Niet beroep geen, huisvrouw. Dat is een zeer eerbaar beroep, zou ik denken, zou ik zeggen. En Het gaat erom dat je in dat dagelijks beroep getrouw en gewillig arbeidt en dient. En dat geldt dus ook voor de ambten, voor de burgerlijke ambten en voor de kerkelijke ambten. Een ambt die bedien je, dat zei ik al. Maar dat moet je wel getrouw en gewillig doen. En getrouw en gewillig geeft dat wij even getrouw en gewillig zullen zijn. Als de engelen in de hemel dat doen. Ook al sta je in de vis. Ook al werk je in de gezondheidszorg. Ook al arbeid je in een fabriek. Dan sta je aan de lopende band. Of wat dan ook. Of ben je politieagent of net wat. Dat je getrouw en gewillig je plicht, je ambt en je plicht, je beroep doet even gewillig als de engelen in de hemel dat doen. Want dat is ook God dienen, hè? Dat je trouw je werk doet. Weet je dat? Dat is ook God dienen. Dat is ook een stukje godsdienst. Als je dat met een rein geweten mag vervullen naar de wil en het gebod van God. Ja, dan gaat het natuurlijk om, hè? Dat je ook bij je ambt en plicht en je beroep, dat je wel het gebod van God in ogenschouw houdt en daarna zoekt te handelen en te wandelen, dan is niet alleen de zondag een stukje godsdienst, maar dan is ook de maandag een stukje godsdienst. En de dinsdag en de woensdag en de donderdag en de vrijdag en de zaterdag, die zijn allemaal een stukje godsdienst. Als je daarin zoekt te handelen overeenkomstig zijn wil geven, Heer. Dat ik trouw mag zijn. Dat ik er niet de kantjes vanaf zal lopen. Dat ik niet mijn baas zal beschadigen door de helft van de tijd te verdoen met niks doen. Of te laat komen of te vroeg weggaan en zo, dat soort dingen. Maar dat ik conscientieus, gewetensvol, stipt mijn werk zal doen zoals het behoort. Zoals dat van mij gevraagd wordt, naar vermogen, naar uw heilige wil. Even getrouw als de engelen in de hemel gehoorzamen. Zo komt God aan zijn neer. En daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Ook in de derde bede, het is een uw bede. Het is een uw bede. En dan gaat het dus om Gods zaak. God moet aan zijn eer komen. Zijn wil moet aan zijn eer komen. En gemeente, dat doe je door stilletjes hem te gehoorzamen. Geef, Heer. Geef dat wij onze eigen wil verzaken. Uw wil die alleen heilig en goed is, zonder tegenspreken gehoorzaam zijn. En hoe doe je dat dan? Wel, opdat een iegelijk, niet de kantjes ervan afloopt. Niet wat dat loopt te luihannes. Maar gewillig, getrouw. Zijn ambt bedient in de kerk en in de samenleving. Zijn beroep doet. Waar God je ook gesteld heeft. Ik zeg een goddelijk beroep. Als je het met eer en geweten kunt doen, dan heb je een goddelijk beroep. Dat je het zo getrouw en gewillig naar zijn gebod doen kunt. Als de engelen in de hemel. Nou, zover zal het op deze aarde nooit helemaal komen. Maar we bidden er wel. We bidden er wel. Dat we zo getrouw, als een engel getrouw. Dat het dus zoals het in de hemel is. Nu al is. Ook op deze aarde mogen worden. En eenmaal zal het weer zo zijn. Volkomen. Zal het op deze aarde weer zo zijn. Nu nog in alle gebrek. Bij al Gods kinderen nog in alle gebrek. Maar straks zal het zo wezen. Dat de hemel op de aarde gelijkt. En de aarde op de hemel. In beide Gods wil volbracht. Mogen die grote dag niet ver meer zijn. Amen.